Goedemiddag, broeders en zusters. Deze middag heb ik een onderwerp van tevoren opgekregen en daarmee ook opgegeven. We zouden vanmiddag spreken over wedergeboorte. Was afgesproken. En we willen dat doen aan de hand van een schriftgedeelte uit Colossense 2. En dat willen we dan eerst met elkaar lezen. Colossense 2. En dan lees ik het maar vanaf vers 8. Colossense 2 vanaf vers 8, waar staat: zie toe dat niemand u als roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van elke overheid en macht. In welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet. In de uittrekking van het lichaam der zonde des vleeses door de besnijding van Christus. Zijnde met hem begraven in de doop. In welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uw vleeses, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende. Uitgewist hebben het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, enige wijze ons tegen was, en heeft datzelfde uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. En de overheden de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. En dan lees ik nog een gedeelte uit hoofdstuk 3, waar staat: indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult gij ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Tot zover. Dit schriftgedeelte wordt uiteraard geschreven aan gelovigen. En dat is vaak het geval met de nieuwtestamentische waarheden. In het algemeen worden die geschreven aan gelovigen en wel in de vorm van brieven. Het zijn waarheden namelijk die wel uiteengezet worden voor de gelovigen, ten behoeve van de gelovigen, maar die nou niet meteen bestemd zijn voor de ongelovigen. Het is namelijk zo dat degenen die de Heer niet kennen en nooit tot aanvaarding van de Heer Jezus zijn gekomen, inderdaad niet vertrouwd worden gemaakt met de diepere heilswaarheden. Is namelijk een gegeven dat aan de wereld in het algemeen slechts gepredikt wordt dat er verlossing is in Christus Jezus en dat door geloof in hem men eeuwig leven ontvangt en dat men door geloof in hem niet in het oordeel komt, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Maar de wijze waarop dat dan gebeurt, die wordt daarbij niet vermeld. Integendeel, de wijze waarop dat gebeurde en alle aspecten daarvan worden daarna verklaard aan degene die inmiddels tot geloof gekomen zijn. Want zo is dat. Betekent dus ook, en ik heb dat vaak gezegd, het betekent dus ook dat de schriften eigenlijk in het algemeen bestemd zijn, niet voor ongelovigen, maar voor gelovigen. Men dient eerst tot aanvaarding van de schrift te komen, om vervolgens de heilswaarheden uit die schrift ook te kunnen aanvaarden en te kunnen bestuderen. Wat de apostel hier nou aan deze gelovigen van Colosse schrijft, is betrekkelijk simpel. Het is erg zwart-wit wat hier gesteld wordt. En dat is ook in overeenstemming met ons onderwerp van deze middag. Want wat er gezegd wordt met ingang van vers 8, van waaraf we dus gelezen hebben in Colossense 2, is dat de mens niet geleid moet worden naar de eerste beginselen der wereld, zoals er staat in vers 8, maar dat de mens, een gelovige dus, geleid zou moeten worden naar Christus. Het is een vers waar ik in het verleden meerdere malen over gesproken heb. Ik zal dat dus nu niet uitgebreid doen. Maar ik dacht toch dat het voor iedereen wel duidelijk was wat hier staat. Namelijk dat het de bedoeling is dat de mens niet geleid wordt, maar eigenlijk dus misleid wordt door filosofie, wat dan ook genoemd wordt ijdele verleiding, wat ook genoemd wordt overlevering van mensen. Het wordt ook genoemd eerste beginsel der wereld. Wel, daardoor zou men niet gevoerd, geleid dus, moeten worden. Want als men daardoor gevoerd wordt, dan wordt men vervoerd. Als men daardoor geleid wordt, wordt men misleid. Niet omdat daar geen waarheden zouden schuilen in de eerste beginselen der wereld of in de filosofie. Maar het is zo dat die waarheid ons niet brengt tot het leven. En dus heeft die waarheid uiteindelijk geen enkele zin. Er zijn heel wat dingen die ook in de Bijbel geleerd worden, die verband houden met de wereld, die zelfs heel principieel zijn voor de oude scheppingen, die dan ook de eerste beginselen van de wereld genoemd worden. Dingen die zo zonder meer waar zijn, die ook bijzonder fundamenteel zijn, die voor het leven van alle dag zelfs noodzakelijk zijn, maar die geen enkele betekenis hebben in het licht van de eeuwigheid. Dat klinkt wat hard, maar dat is toch wat hier staat. Want er staat, men moet niet geleid worden naar de eerste beginselen der wereld, maar men moet geleid worden naar Christus. En Christus is uiteraard, zoals wij weten, het begin van een nieuwe wereld, de eersteling van een nieuwe schepping. Mag dan zo zijn dat we lichamelijk leven in een oude, dat is ongetwijfeld volkomen correct, ik zou bijna zeggen helaas, maar zo erg bedoelde ik het nou ook weer niet. Maar in ieder geval, wij leven naar het vlees, naar de oude mens leven wij in deze oude wereld. Maar de bedoeling is dat wij door het woord van God geleid worden naar een andere wereld, naar een nieuwe wereld. Dus vanzelfsprekend lijkt mij, alle andere dingen, alles wat te maken heeft met deze oude wereld en met de eerste beginselen der wereld, kunnen wij ook elders leren. Daarvoor hoeven wij niet speciaal te raden gaan bij de schrift. Al moet ik meteen zeggen dat ook de waarheden van de oude schepping het meest duidelijk en uitgebreid natuurlijk verklaard worden, toegelicht worden in de Bijbel, in het woord van God. Maar daar gaat het niet om, dat is ook niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat we door dat woord van God bepaald worden bij de dingen van een nieuwe schepping. Want de algemene Bijbelse waarheid is deze, dat God weliswaar in de begin hemel en aarde schiep, zoals het staat in Genesis 1 vers 1, maar dat het de bedoeling is dat uit deze hemel en aarde een nieuwe hemel en een nieuwe aarde voortkomen. Met andere woorden, de belangrijkste boodschap van de schrift is dat God uit deze oude schepping een nieuwe schepping maakt. En dat is wat we inderdaad wedergeboorte zouden moeten noemen. Er zijn heel wat andere termen ook voor, maar daar houden we ons nou maar niet mee bezig. Het gaat om het principe dat niet alleen wij, niet alleen de mens, maar dat zelfs deze hele schepping een nieuwe schepping zou moeten worden. En dat zal ook inderdaad gebeuren. En een groot deel van wat daarvoor nodig is, is reeds volbracht. Dat wil zeggen, wat er voor nodig was, was dat er inderdaad een begin mee gemaakt werd. Een begin gemaakt werd met die nieuwe schepping. Dat er een eersteling ook van die nieuwe schepping zou zijn. Iemand die niet alleen deze nieuwe schepping tot stand zou brengen, maar daarin ook de hoogste macht zou hebben. En die iemand kennen wij al, want het is niemand anders dan onze Heiland. Die we immers kennen als de eerstgeborene uit de doden. Dat is degene die het oude leven, het leven van deze oude wereld zelfs, aflegde nadat hij het eerst aangenomen had overigens, maar hij legde het af om vervolgens in nieuwheid des levens op te staan en als opgewekte wordt hij genoemd inderdaad de eersteling van een nieuwe schepping. En dat is het allereerste begin, maar daarna is het ook zo dat in het Nieuwe Testament, en met name ook hier in Colossense 2 en 3, geleerd wordt dat een ieder die zijn hoop, zijn verwachting en dus zijn geloof, dat is eigenlijk hetzelfde, stelt op deze eersteling van de nieuwe schepping, die zal delen in die nieuwe schepping. Of nog anders gezegd, en ieder die zijn vertrouwen stelt op de levende Christus nu, die de eersteling van de nieuwe schepping is, die deelt reeds nu in dat nieuwe leven van Christus. Weliswaar in het algemeen is dat een juridische aangelegenheid. Niet helemaal, maar voor een deel wel natuurlijk. Maar het is niet de minst reëel. Het betekent dat God de gelovigen ziet als verbonden met de levende Christus. En dus als verbonden met een nieuwe schepping. En het leven van de gelovigen wordt in de Bijbel ook beschreven als het leven van Christus. En dus ook als een nieuwe schepping. Zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel, staat er in 2 Korinthe 5. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Dat het ook in de toekomst nog verder gerealiseerd zal worden of geopenbaard zal worden, dat is een duidelijke zaak. Dat hoeven we trouwens ook niet zo nadrukkelijk te zeggen, want we zien vanzelf nu ook aan elkaar dat er nog wel wat aan mankeert. Maar daar gaat het nou niet om. In ieder geval is het zo dat wij reeds nu een nieuwe schepping zijn in Christus. Dat is niet te zien, dat wordt niet geopenbaard. En ik heb daarom met opzet ook nog gelezen in Colossense 3 tot en met vers 4, waar staat, wanneer Christus zal geopenbaard zijn, of worden, die ons leven is, want hij is ons leven, Wel, als dat zal gebeuren, als hij zal geopenbaard worden, dan zult ook gij, gelovigen, Colossense, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En alleen al dat hier staat dat die openbaring in de toekomst ligt, betekent dus dat dezezelfde dingen er nu weliswaar wel zijn, maar ze zijn verborgen. Het betekent dat als Christus in de toekomst zal geopenbaard worden, dat hij dus in het heden verborgen is. En als wij met hem geopenbaard zullen worden in de toekomst, betekent het ook inderdaad dat ons leven nu verborgen is en wel met Christus. En dat staat natuurlijk ook gewoon in het daaraan voorafgaande vers in Colossense 3 vers 3. Want daar staat, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. De eenvoudige waarheid die daar naar voren gebracht wordt, is dat wij geacht worden dood te zijn voor God na de oude mens. En we worden geacht te leven voor God in Christus na de nieuwe mens. Ik zei dat is een eenvoudige waarheid en het is het ook. Het is helemaal niet zo moeilijk om dat gewoon te lezen en te begrijpen en voor waar te houden. Het wordt pas moeilijker wanneer we proberen dat te doorgronden en wanneer we proberen om deze dingen te zien. Het wordt pas moeilijk als we proberen ze te openbaren. Maar dat is nou juist wat we niet zouden moeten proberen, om de eenvoudige reden dat dat toch niet werkt. Want dan zouden wij vooruitlopen op het werk wat God zou doen in de toekomst. Want God heeft beloofd dat Christus zal geopenbaard worden in de toekomst en wij met hem. En daar dienen wij niet op vooruit te lopen. In eerste plaats omdat het niet kan. In tweede plaats omdat dus, mede omdat het niet kan, wij dan voor grote problemen komen te staan. He? Dus het is technisch onmogelijk. Zo is dat. Ja. Dat wil zeggen dus dat het leven wat wij in Christus hebben ontvangen inderdaad verborgen blijft. En dat is de reden waarom de schrift er ook over spreekt. En waarom ook wij erover spreken. Ik zeg altijd, de hele zin van de verkondiging aan gelovigen is dat zij daardoor bepaald worden bij dingen die zij normaal gesproken niet zien. Daarom moeten ze gesproken worden, opdat ze realiteit zouden worden door het spreken, door het luisteren, of omdat ze, doordat ze realiteit zouden worden gewoon in onze gedachten. Want wat er van buitenaf op ons afkomt, heeft altijd te maken met de zinnelijke dingen. En daarom is het de bedoeling dat wij bepaald worden, als het even kan op de eerste dag der week natuurlijk, maar het mag natuurlijk alle dagen, dat wij bepaald worden bij deze woorden Gods die ons spreken over dingen die wij slechts kennen door het woord. Namelijk omdat God ze geopenbaard heeft in het woord. Dat is een zeer beperkte openbaring, ik weet het, maar het is voldoende. Dat wat wij niet zien, kunnen wij dan toch in ieder geval horen. Of zal ik zeggen lezen, maar daar bedoel ik uiteraard hetzelfde mee. En dat is ook waarom de apostel dit schrijft aan deze Colossense. Hij gaat er kennelijk niet vanuit dat ze dit niet weten, maar hij gaat er vanuit dat ze het wel weten en past het praktisch toe. Hij zegt ook niet, gij zijt met Christus opgewekt. Hij zegt, indien gij met Christus opgewekt zijt. Hij zegt, dat weet je toch? En als je dat weet, dan zou je ook moeten leven, dien overeenkomstig. En dan zeggen wij, ja leven, wij leven toch nog hier op aarde. Nou goed, dan zeggen we het anders, zoals hier staat. Daar staat, zoekt de dingen die boven zijn, in Colossense 3 vers 1. En in vers 2 staat, bedenkt de dingen die boven zijn, wat ongetwijfeld hetzelfde is. Waarmee dus gezegd is dat het daarbij niet gaat om de levenswandel als zodanig. Als zodanig gaat het niet om een zichtbare, zienlijke levensopenbaring. Maar het gaat juist om het inwendige van de gelovigen. Want het gaat erom waar zijn gedachten mee bezig zijn. Waar zijn aandacht naar uitgaat. Waar zijn belangstelling heen gaat. Dat is het verhaal. Ik weet wel, er wordt vaak heel geringschattend over gedaan, over de dingen die ik nu zeg. Maar ik moet u zeggen dat het heel wat eenvoudiger is om een bepaalde leefwijze zich aan te wennen die voor iedereen acceptabel is. Ik bedoel, zo gewoon netjes wezen voor je, dat was natuurlijk weer, je konijn en je schoonmoeder, geloof ik. Schiet me zo gauw niks anders binnen. Maar in ieder geval, een beetje netjes leven. Ieder het zijne geven heeft dat. Ik heb nooit precies begrepen wat dat was, maar zo noemt men dat. We geven ieder het zijne. We gaan zondags 1 of 2 keer naar de kerk. Wij doen zelfs wat in de collecte. Al gaat het tegenwoordig meestal over de Giro, heb ik begrepen. Maar niettemin, dat gebeurt er allemaal netjes. En dat is aan te leren. En daar kun je ook je rust in vinden, want dan hoef je daar nooit meer over na te denken. Dat doe je gewoon, dat is een levenspatroon, daar wijk je niet meer van af. Misschien heb je het wel als kind zo geleerd, dat is nog makkelijker. Dan doe je dat gewoon voor de rest van je leven, blijf je hetzelfde straatje lopen. Ik heb daar ook helemaal niks tegen. Maar ik moet u zeggen dat dat heel wat gemakkelijker is dan je aandacht, je gedachten, je belangstelling te richten op het woord van God. Want dat is heel wat anders. Eén heeft te maken met praktische dingen. Die wen je je gewoon aan. Dat staat in je agenda of in je begroting. Of weet ik veel waar het allemaal in staat, nietwaar. Maar het gaat er maar om waar je gedachten mee bezig zijn. En waar werkelijk je belangstelling als mens en dus als gelovige naar uitgaat. De vraag is, welke dingen zoeken wij? Zoeken wij horizontaal of zoeken wij verticaal? Zoeken wij het belang van de mens, belang van de wereld, belang van onszelf eventueel? Of zoeken wij de belangen van de Heer? En daar gaat het om. Dus wat hier gezegd wordt, zoekt de dingen die boven zijn. Als het waar is dat je met Christus bent opgewekt en met Christus dus nieuw leven hebt ontvangen, dan zou je toch op grond van het nieuwe leven ook de dingen moeten zoeken en bedenken die met dat leven samenhangen. En dan zou je over dat leven je af moeten vragen, waar gaat het naartoe? Wat voor carrière heb ik voor me? Waar zullen wij ons naar uitstrekken? Dat zijn vragen die wij stellen in verband met het leven hier op aarde. Maar het zijn vragen die we ook zouden moeten stellen in verband met het nieuwe leven wat wij in Christus hebben ontvangen. En we zullen ons in dat verband moeten afvragen, wat is onze bestemming? Waar gaan wij heen? En als het goed is, zouden wij onze gedachten moeten richten op de dingen die ons van God geschonken zijn. De dingen die ons voorgesteld zijn. De heerlijkheid ook die ons voorgesteld is. Opdat we ons daarnaar zouden uitstrekken. En daar gaat het schriftgedeelte uiteraard over. Dus bepalend voor onze gedachten. Als het waar is dat wij dat geloven. Dat wij geloven nieuw leven te hebben ontvangen in Christus. Is dat bepalend voor onze toekomstvisie. En ik zeg altijd. Als we weten waarheen we onderweg zijn. Is dat weer bepalend voor ons heden. En in plaats van dat de wereld om ons heen. Bepalend is voor ons doen en laten. Dan, en voor ons denken. Is het dan zo dat onze toekomstverwachting daarvoor bepalend is. Natuurlijk, de dingen zijn in de praktijk niet zo zwart-wit als dat ze hier tegenover elkaar gesteld worden. We hebben twee levens. Dat is minder dan een kat, denk ik wel eens. Die schijnt er 9 te hebben. Maar wij als gelovigen hebben er 2. En we zouden die tegen elkaar moeten afwegen. Het is in elk geval de bedoeling dat de dingen van het nieuwe leven, dat die belangrijker zijn dan alles, al het andere. Zeker wanneer wij bedenken wat het gekost heeft om ons dat leven te geven. En zeker als we bedenken wat het de Heiland ook nu kost om ons dat leven te laten leven. Want u dient wel te begrijpen dat het voldoende geweest zou zijn voor ons eeuwig behoud, dat wij ooit op de jongste dag ooit eens een keer zouden zijn opgestaan en dan nieuw leven zouden hem ontvangen. Maar zo is het niet gebeurd. Wat er gebeurd is, is dat wij ver voor die tijd, reeds nu, dat nieuwe leven in Christus hebben ontvangen. Terwijl wij nog hier op aarde zijn, betekent in de eerste plaats dat we dat ontvangen hebben, natuurlijk door de dood en opstanding van Christus. We zijn dus verlost niet door zilver of goud, zegt Petrus, maar door het kostelijke bloed, dierbare kostbaar bloed van een onbestraffelijk, onbevlekkelijk lam. Zie, dat is een dure prijs die betaald is, maar dat niet alleen, want het is bovendien zo dat de Heer Jezus zelf nu afziet van zijn heerlijkheid, zijn koninkrijk heeft opgegeven, zich heeft overgegeven ten behoeve van ons, ten behoeve van de gemeente, opdat hij ons zou reinigen en heiligen, opdat hij ons bekwaam zou maken tot alle goed werk. Want zo heet het dan in de schrift. Het is een hoge prijs die daarvoor betaald is. Een hoge prijs die betaald is om het ons mogelijk te maken om te leven uit dat nieuwe leven en dus te leven tot eer van God zelf. En u dient te bedenken dat dat niet slechts een zaak is van verandering van het oude leven. Niet zoiets van, we zijn allemaal mensen onder elkaar, maar laten we nou afspreken dat we voortaan ook een bepaald aantal uren in de week of zoiets nog eens wijden aan het een of ander zo. Dat is niet de gedachte. Er is niet sprake van dat wij ook wat tijd of ruimte of zelfs geld reserveren voor de dingen van de Heer. Het is een heel andere, fundamenteel andere zaak. Want fundamenteel is het zo dat wij niet in ons leven of in ons levensverwachting of in ons levenspatroon of in onze denkwijze enigszins veranderd zouden moeten worden. Maar de gedachte is dat wij totaal ander leven hebben ontvangen. Het is niet een aanvulling op elkaar, het is niet een verandering van het oude leven, maar integendeel, het is iets wat daar totaal voor in de plaats komt. Het is werkelijk leven. Het probleem is dat het zo slecht is uit te leggen, omdat wij in het algemeen ons zelfs niet bewust zijn wat het oude leven eigenlijk is. Maar u zou moeten begrijpen dat het leven wat wij hier op aarde hebben ontvangen, dat is ook een leven wat in principe geleefd wordt in ons denken, in ons onze eigen gedachten. Ik wou bijna zeggen onze fantasie, maar dat bedoel ik niet. Maar het heeft van alles te maken met de wijze waarop wij de dingen zien en hoe wij op de dingen reageren. Dus het is een zaak van wat we dan maar noemen communicatie, maar dat is ook al zo'n moeilijk woord. Maar in ieder geval is het een zaak van gemeenschap, van een wisselwerking tussen ons en de dingen om ons heen. En ons leven wordt in hoge mate bepaald door de wijze waarop wij reageren op de dingen om ons heen. En wat we ermee doen. En dan bedoel ik niet eens hoe wij er rechtstreeks op reageren. Wat voor bewegingen we maken, zal ik maar zeggen, daarop, hè. Wat we doen of wat we laten. Het gaat in de eerste plaats om wat wij denken. Hoe onze gedachten gericht zijn. Hoe wij geneigd zijn de dingen om ons heen te interpreteren. En ze deel te maken, al of niet, van ons eigen leven, van onze eigen persoonlijkheid. Want daar gaat het om. Kijk, het leven is inderdaad een zaak van beweging. Beweging trouwens in de Bijbel is altijd een uitbeelding van leven. Maar ons leven hier op aarde heeft te maken met de wijze waarop we omspringen met de wereld om ons heen. En hoe wij daar in ons denken op reageren. Wel, het nieuwe leven wat wij hebben ontvangen in Christus is ook zo'n leven. Heeft namelijk ook te maken met de wijze waarop wij reageren op de dingen om ons heen. In de eerste plaats heeft het te maken met de wijze waarop wij reageren op de geestelijke dingen. Op het woord van God wat tot ons gekomen is. En wat doen wij daarmee? En op welke wijze en in welke mate wordt het een deel van onze persoon? Op welke wijze wordt het een deel van ons eigen denken? En wordt het ons onvervreemdbaar bezet? En aan de andere kant heeft natuurlijk dat nieuwe leven ook een uitwerking op de wijze waarop wij eventueel omspringen met de dingen in de wereld, in de zienlijke wereld. Vanzelfsprekend. Het zal ook duidelijk zijn dat wanneer wij het leven van Christus hebben ontvangen en een eeuwige bestemming in het vooruitzicht hebben, ons bewust zijn dat we eeuwig leven hebben ontvangen, dat dan de dingen van dit tijdelijke leven om ons heen inderdaad in waarde afnemen. Wij tillen daar dan niet zo zwaar meer aan. Nou, dat is in ieder geval de bedoeling. En dat is ook de wijze waarop ons de overwinning op die omstandigheden gegeven wordt. Er zit er maar in dat wij er overheen kunnen zien, omdat we een alternatief hebben. En de bedoeling is inderdaad dat wij ons van deze dingen bewust zijn en dat we ons ook de tijd en de gelegenheid gunnen om zo regelmatig of onregelmatig, dat doet er niet toe, maar om zo af en toe eens inderdaad om te springen en ons bezig te houden met de dingen die ons van God geschonken zijn. En ik zei af en toe, maar dat is niet een kwestie van een paar uur per week of zo, maar het gaat erom dat dat gewoon een heel belangrijk deel wordt in ons dagelijkse denken, ons omspringen met alles wat er om ons heen is. Want dat is nieuw leven. Dat is leven namelijk. En als het nieuw is, totaal anders is dan dat van de wereld, dan is het inderdaad nieuw leven. En dat blijkt ook wel, want het leven wat wij ontvangen hebben heet het leven van Christus. Stond hier ook in Colossense 3. Wanneer Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is. In vers 4. Wel, hij is ons leven. Paulus zegt het trouwens ook in de Galatenbrief. Ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij. Nou, het leven van Christus, het leven dus van de Heer Jezus, kenmerkt zich doordat hij zich niet primair richtte op de dingen om hem heen, maar dat hij zich richtte op de dingen die geschreven waren. Je vindt hem meteen al terug in het eerste openbare optreden, of althans wat er voor door moet gaan, van de Heer Jezus, waar wij lezen over de verzoeking van de Heer in de woestijn. Dat waren dus erge, nadrukkelijk aanwezige omstandigheden daar in die woestijn. En in die plaatsen waarheen de Satan eventueel de Heer leidde. Maar het blijkt steeds weer dat de Heer erop reageert, op al die omstandigheden bij elkaar, met: er staat geschreven. Dat wil zeggen, de Heer Jezus en het leven van de Heer Jezus, dus het leven van Christus, stelt zich afhankelijk van dat wat God gesproken heeft. Als dat leven in ons is, betekent het dat wij ons net zo goed afhankelijk stellen van dat wat God gesproken heeft. En daarom zijn we ook hier natuurlijk deze middag. Daarom openen wij het woord en houden ons daarmee bezig. Het eerste waar wij altijd bepaald worden, is dat wij inderdaad niet behoren tot die wereld en niet behoren tot het leven van deze oude schepping. Maar we worden bepaald bij dat we daaruit getrokken zijn door de kracht Gods en daardoor ook een nieuwe bestemming hebben ontvangen. Deze dingen worden dan ook aangehaald in Colossense 2 al. Want daar staat: zie toe dat niemand u als een roof vervoeren. Wel, gevangen wegleiden betekent dat eigenlijk, hè, als een roof vervoeren. Kidnappen, weet je zoiets. In tamelijk Nederlands. Nou, zie toe dat niemand u als een roof vervoeren, naar de eerste beginselen der wereld. Kijk, de natuurlijke mens richt zich uiteraard op de beginselen, de principes heet dat gewoon, van de wereld. Hij dient die te verstaan, opdat hij op die basis, op die principes zijn leven zou kunnen opbouwen. Als je de grondslagen van deze wereld niet kent, hoe zou je daarin iets kunnen bouwen? Maar het mag dan nuttig zijn voor het leven van de natuurlijke mens. Voor een gelovig is het niet nuttig, want die zou juist niet geleid moeten worden naar de beginselen van deze oude schepping, maar naar de beginselen van een nieuwe schepping, omdat hij daarop bouwt. De eerste beginselen van de wereld zijn immers gewoon de fundamenten, zal ik maar zeggen, de fundamenten van deze oude schepping. Maar als gesproken wordt over het leven en zelfs het werken van een gelovige, dan wordt er gesproken over een heel ander fundament waarop gebouwd wordt, dan blijkt het fundament namelijk te zijn Christus zelf. Het fundament is Christus. Het fundament wat gelegd is door de apostelen en de profeten. En ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Ik citeer dan even uit Efeze 2 en uit 1 Korinthe 3. Maar het is een heel ander beginsel. Christus is namelijk het beginsel, of de eersteling zo u wil, of het fundament van een nieuwe schepping. En daarheen zouden wij geleid moeten worden. Niet naar de eerste beginselen van de kosmos, naar de wereld, maar naar Christus, want hij is het beginsel van de nieuwe schepping. Dat staat er ook meteen achter, alleen staat in wat andere woorden, zodat het ons soms ontgaat, als we te snel lezen. Want er staat in vers 9 van Colossense 2, want in hem woont al de volheid der Godheid. In een lichaam, lichamelijk. Dat wil zeggen, in Christus krijgt de gehele volheid der Godheid gestalte. Het gaat om het contrast dus tussen deze beide uitdrukkingen. De eerste beginselen der wereld, dat is de ene uitdrukking, en de eerste beginselen der wereld staat tegenover Christus, in wie de beginselen zijn, of die het beginsel is, van een nieuwe schepping. En waarom is dat zo? Wel, dat wordt hier verklaard. Dat is zo omdat in Christus al de volheid der Godheid lichamelijk woont. U moet daarbij bedenken dat de oude schepping, de wereld dus, de kosmos, in feite ook in de Bijbel beschouwd wordt als een soort veruiterlijking van de Godheid. Dat wil zeggen, God heeft zijn volheid, zijn wezen uitgedrukt, bijna letterlijk zelfs, heeft hij zijn wezen uitgedrukt in deze kosmos. Zo staat het ongeveer beschreven in Genesis, maar bovendien natuurlijk later in de psalmen, om maar eens wat te noemen. God heeft zichzelf gestalte gegeven in deze wereld en de zienlijke wereld, de kosmos, is in zekere zin dan ook te beschouwen als een uitbeelding van de Godheid zelf. Dat heeft tot allerlei misverstanden geleid, maar goed, dat kan ik ook niet helpen. Neemt niet weg dat ik het dan toch maar gewoon zo zeg, ondanks de misverstanden die eruit voort zouden kunnen komen. God heeft namelijk zichzelf gestalte gegeven, zichzelf zichtbaar gemaakt, zichzelf uitgedrukt in deze wereld, in de kosmos. Men zou dus kunnen zeggen dat in deze kosmos de volheid der Godheid woont. Nou ja, als ik dan een schriftplaats moet noemen, zou ik natuurlijk moeten noemen Romeinen 1, waar dat staat, zo ongeveer. Want in Romeinen 1 lezen wij in vers 19... overmits hetgeen van God kennelijk is in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen, de onzienlijke dingen van God, wel, wat is dat eigenlijk? Wel, dat is dat wat in God is. Dat is de volheid der Godheid dus. Dat is waarmee God gevuld is. Gods binnenkant heet het gewoon eigenlijk, de onzienlijke dingen. Dat is niet de buitenkant, maar de binnenkant. Gods onzienlijke dingen, dat wat in God verborgen is. De volheid der Godheid dus eigenlijk. Zijn onzienlijke dingen worden van het begin der schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Dat betekent gewoon dat de mens de onzienlijke dingen van God kan kennen en leert kennen uit de schepping zelf. Waarom? Wel, omdat de onzienlijke dingen zichtbaar worden uitgedrukt in de kosmos, in de schepping. God openbaart dus zichzelf in de schepping. Dat klinkt allemaal wat vreemd en dat klinkt allemaal mystiek, dat weet ik allemaal wel. Maar vroeger zeiden ze in Nederland dat er God zich op twee wijzen openbaarde. Dat is lang geleden dat men dat zei, hoor. Maar dat zei men echt, dat God zich op twee wijzen openbaarde. Dat was een goede reformatorische gedachte trouwens. Namelijk in de schriftuur en in de creatuur. Ja. Er is niks nieuws aan. Ze zeggen dat ik het uitgevonden heb, maar dat is niet waar dus, hè. Helemaal niet. Integendeel, mensen hebben het altijd ook geweten, dat God natuurlijk zijn wezen uitdrukt in zijn schepping. Dat doet iedereen die zich met zogenaamde scheppende kunst bezighoudt. Dat drukt zijn wezen uit in wat hij maakt. Dat kan toch niet anders? Maar God doet dat ook. En God doet het zelfs zeer bewust. En beter dan wie ook, uiteraard. God heeft zichzelf dus gestalte gegeven in de wereld. En dan zouden wij zeggen, nou, wij zeggen gewoon op grond van Romeinen 1, dat het dus mogelijk is door bestudering van de wereld te komen tot kennis van God. En dat is ook zo. Als u nou maar niet de conclusie trekt dat het dus de bedoeling is dat wij zouden geleid worden naar de eerste beginselen van de wereld, want dat is niet waar. Integendeel, de bedoeling is dat wij door alle dingen, en zelfs door de eerste beginselen der wereld eventueel, maar dat wij door al die dingen geleid zouden worden naar Christus. Want dat is ook de gedachte. Men moet namelijk ook door de bestudering van de natuur eventueel komen tot kennis van Christus. Dat is de bedoeling. En dus alle dingen leiden naar Christus. De kennis van de schepping, kennis van de natuur, kennis van de beginselen der wereld. Het kan ook nooit een einddoel zijn, dat is in de Bijbel nooit, het is toch nooit geweest. Integendeel, het is alleen een middel, hooguit, het gunstigste geval. Het is een middel waardoor men komt tot kennis van God en tot kennis van Christus. Maar er is een veel directere weg uiteraard. De veel directere weg is niet door de creatuur, maar door de schriftuur. Door het woord van God namelijk. En dat is wat in Colossense tegenover elkaar gesteld wordt. Aan de ene kant het woord van mensen, filosofie, ijdele verleiding, heet het wat negatief meteen ook, overlevering der mensen. Maar dat staat tegenover het woord van Christus uiteraard. Het staat tegenover de woorden die niet door mensen zijn overgeleverd, maar die God zelf heeft gesproken en geopenbaard. Het is ook niet de bedoeling dat die overlevering der mensen rijkelijk in ons zou wonen, maar het is de bedoeling volgens Colossense 3 vers 16 dat het woord van Christus rijkelijk in ons zou wonen in alle wijsheid. Want dat staat daar. Zie? Wij moeten dus komen tot kennis van Christus. Precies zoals het ook in Efeze 1 wordt uitgelegd. We komen tot kennis van hem. Daarheen moeten wij geleid worden. De prediking, een Bijbelse prediking, gaat dus nooit over de eerste beginselen der wereld, maar gaat altijd over Christus, op een of andere wijze. Dat kan ook niet anders, want het is dus geen moeilijke opgave om als spreker altijd te spreken over Christus. Dat is helemaal niet moeilijk. Daar kom je namelijk altijd terecht. Dat kan namelijk niet anders, omdat alle schriften en bovendien ook de hele schepping spreekt over deze eersteling van een nieuwe schepping. Nou, zoals nou God zich uitdrukt, zijn volheid, zijn onzienlijke dingen uitdrukt in deze oude wereld, zo is het nog veel meer zo dat hij zijn volheid gestalte of een lichaam geeft in een nieuwe schepping. En aangezien tot nog toe van die nieuwe schepping wij alleen kennen, Christus, de Heer Jezus Christus, de opgewekte, is het dus zo dat al Gods volheid woont in dat lichaam van Christus. Of nog anders gezegd, in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Waarbij dat lichaam, wat hier genoemd wordt, niet zomaar is het lichaam van de Heer Jezus, maar het is zelfs het lichaam van Christus, waarvan niet alleen deze Colossenzen, maar zelfs wij ook als gelovigen deel uitmaken. De gedachte is dus dat de volheid Gods gestalte heeft gekregen in de gemeente, in Christus en in de gemeente. Waarbij Christus het hoofd is van het lichaam, namelijk de gemeente. En dat stond een paar versen eerder, namelijk Colossense 1, vers 24 bijvoorbeeld. Daar stond dat de gemeente het lichaam is van Christus. Wel, en nu staat hier, in Christus of in hem woont al de volheid der Godheid. Alles wat er te vinden is, alles wat er is in God, alle rijkdommen van God zelf, krijgen namelijk gestalte in Christus en daarmee ook in de gemeente. Wel, als je dat tot je door laat dringen, dan heb je niet meer de behoefte om je te begeven tot de eerste beginselen der wereld, uiteraard. Want dat zou alleen maar omkeren zijn, zou de verkeerde richting zijn. Want mag dan zo zijn dat die oude schepping, heerlijkheid Gods, openbaart, net als dat het oude verbond dat doet. Maar er staat tegenover dat de nieuwe schepping, net als het nieuwe verbond, veel meer in heerlijkheid is, zoals het zo mooi staat in 2 Korinthe 3. En in die vergelijking is het zo dat de heerlijkheid van deze oude schepping inderdaad teniet, in het niets verzinkt in vergelijking met de heerlijkheid van de nieuwe schepping. En zo is het nou eenmaal. Wij geven graag deze eerste beginsel van de wereld over in ruil voor het begin van een nieuwe wereld. En daar gaat het hier om. Kijk nu maar, ze staat, want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En meteen staat er, en gij, namelijk betekent het gewoon, hè, dat en aan het begin van de vers, namelijk, gij zijt in hem volmaakt. Waarmee u maar ziet dat het lichaam uit vers 9 inderdaad de gemeente is. Het lichaam van Christus. Want vers 10 ligt er toe. En zegt, en gij zijt in hem volmaakt. Want gij zijt immers dat lichaam. Gij zijt in hem volmaakt, in hem namelijk, die het hoofd is van elke overheid en macht. U ziet, in elk geval is Christus het hoofd. Hij is namelijk het hoofd van het lichaam waartoe wij behoren, maar dat niet alleen. Want hij is weliswaar het hoofd van het lichaam, maar tegelijkertijd staat hij ook boven elke overheid en macht. En hoe heet het ook allemaal weer in Efeze 2? Want in Efeze 2 staan gelijke woorden. In Efeze 2 staat namelijk dat Christus gezeten is in de rechterhand Gods, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze wereld, eeuw eigenlijk, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. En dan vers 22. En heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. De gemeente welke zijn lichaam is, vers 23. Dus de gedachte is ook hier precies dezelfde, hier in Efeze 1. Namelijk dat Christus is gezeten ver boven elke overheid en macht. En in die hoedanigheid is hij gegeven tot hoofd aan de gemeente. En zo staat het dus ook ongeveer, maar veel korter, in Colossense 2 vers 10. Gij zijt in hem volmaakt die het hoofd is van elke overheid en macht. Dat wil zeggen, als wij dan behoren tot het lichaam van Christus, en Christus is inderdaad niet alleen ons hoofd, maar bovendien is Christus geplaatst boven elke overheid, en dus in zekere zin het hoofd van elke overheid en macht, dat betekent inderdaad dat wij een positie hebben ontvangen in Christus die ver uitgaat boven de situatie van de natuurlijke mens en boven de eerste beginselen der wereld. Het is veel hoger. Waarna de apostel spreekt over de situatie van het Jodendom, want de situatie van de Jood is natuurlijk toch enigszins anders, althans in zijn ogen, is het enigszins anders dan die van de natuurlijke mens in het algemeen. Immers, het Jodendom kent ook de besnijdenis, dat is een van de eerste kenmerken van het Jodendom, volgens de Bijbel althans. Hè. De wet en de besnijdenis, dat zijn dan de belangrijkste kenmerken van het Jodendom. En over die beide wordt gesproken, eerst over de besnijdenis en daarna over de wet. Want wet en besnijdenis zijn namelijk eerste beginselen der wereld. Ze zijn zeer elementair. Wet natuurlijk helemaal, omdat de wet in ieder geval zich bezighoudt met het leven van de mens in deze oude wereld. En dat geldt ook voor de besnijdenis. Want in ieder geval vinden we al dat de besnijdenis zelfs ouder is dan de wet. In ieder geval minstens 430 jaar eerder werd toegepast. Want dat is wat we vinden via de geschiedenis van Abraham. En het is een instelling die later zelfs door de wet wordt overgenomen. Wordt mede in de wet betrokken. Maar de besnijdenis is wel ouder dan de wet. En als de wet dan hoort tot de eerste beginsel der wereld, dan is dat met de besnijdenis zeker het geval. Nou, wet en besnijdenis dus als eerste beginsel der wereld. Ook in Romeinen, waaruit we zo straks even citeerden, wordt dat meteen aangehaald. Hè? Wet en besnijdenis. En ook in Romeinen wordt met wet en besnijdenis afgerekend. Dat wil zeggen, er wordt verklaard waarom het er was en er wordt verklaard waarom het er dus nu niet meer is. En daar gaat het hier ook om, want er staat in vers 11, in welke gij ook besneden zijt. Wel, normaal gesproken waren de Colossenzen niet besneden, want ze waren heidenen van oorsprong. Het waren geen Joden, maar heidenen. En dus waren ze helemaal niet besneden. Maar hij zegt, in welke gij ook besneden zijt, net als de Joden dus besneden zijt, met een besnijdenis die echter zonder handen geschiet. Want de besnijdenis wordt nog altijd door handen, door mensenhanden uitgevoerd. Anders hoeft het helemaal niet uitgevoerd te worden, immers. Maar wij zijn besneden, staat er, met een besnijdenis die zonder handen geschiet. In de uittrekking van het lichaam des vleeses door de besnijdenis van Christus. Want besnijdenis is immers in het Jodendom de weg, het wegnemen, wegsnijden van de voorhuid, de omhulling zou men moeten zeggen, dat is dan voor ons ook meteen wat duidelijker. Dus het wegnemen van de buitenkant, van de omhulling, die schijnt overbodig te zijn, die wordt gewoon weggenomen. En dat wordt gedaan omdat het een beeld is uiteraard, het is een teken. Teken der besnijdenis, hè? Dat wil zeggen, de besnijdenis is een teken. Want de besnijdenis is een teken van het wegnemen van alles wat buitenkant is. Van alles wat omhulling is. En eigenlijk is het dus gewoon zo dat de besnijdenis een type is van het wegnemen van de gehele oude schepping. Daar komt het op neer. Of meer speciaal, het is een beeld van het wegnemen van de oude mens. Het heet dan ook, hier meteen heet het de uittrekking van het lichaam der zonde des vleeses. Wel, in de eerste plaats kan dat niet. Normaal is de besnijdenis de uittrekking van de voorhuid. Maar hier staat immers dat het niet de besnijdenis die met handen geschied is, maar dat het is een besnijdenis zonder handen en dus een geestelijke besnijdenis waarmee deze Colossenzen en dus ook wij besneden zijn. Dat wil zeggen, wij zijn besneden in overdrachtelijke zin. Niet met die letterlijke besnijdenis die met handen geschiet, maar met de echte besnijdenis. Wat moet duidelijk zijn dat het teken niet het echte is. Het teken is immers het teken van het ding zelf. En dat is hier natuurlijk ook zo. De besnijdenis is een beeld van het wegnemen van de oude schepping in het algemeen. En als er staat dat wij hier besneden zijn met deze geestelijke besnijdenis, dan betekent het dat onze oude schepping is weggenomen. Niet als beeld, maar als realiteit. En daarom staat er ook niet de uittrekking van de voorhuid, maar meteen wordt genoemd dat waarvan de voorhuid een beeld is. Er staat namelijk in de uittrekking van het lichaam des vleeses. Dat woord der zonden, dat sla ik steeds over bij het lezen. En dat komt omdat het in ook echt niet staat hoor. In de nieuwe vertaling heeft men dat ook weggelaten. Terecht, want het staat er in de grondtekst helemaal niet. Er wordt gesproken over het lichaam des vleeses. Dat betekent gewoon het vleeselijke lichaam. De uitdrukking is duidelijk genoeg, want er werd twee versen eerder gesproken over een geestelijk lichaam, namelijk over het lichaam van Christus, waaraan wij deel hebben. Dat is een geestelijk lichaam uiteraard. Dat zijn leden van dat lichaam van Christus. Maar hier wordt gesproken ineens over de uittrekking van het lichaam, en opdat niemand zou denken dat het dan gaat om het lichaam van Christus, staat er meteen bij het denken, omdat is een vleeselijk lichaam natuurlijk wat weggenomen wordt. En aan die besnijdenis hebben wij deel. Dat betekent dat God, die ons beschouwt als besneden, dat God ons oude lichaam, met alles wat erin zit en alles wat erbij hoort, inclusief de zonden dus inderdaad, dat God het oude lichaam niet meer rekent. En dat God ons niet ziet in Adam, naar de natuurlijke mens, want het is immers uitgetrokken. Het lichaam is immers weggedaan. En dus ziet hij ons slechts nog, niet in Adam, maar in Christus. En dus als nieuwe mensen. Want, dat moet ik misschien ook toelichten. Bij de besnijdenis wordt namelijk de voorhuid weggenomen. Betekent dat de omhulling wordt weggenomen. Maar dat betekent tegelijkertijd dat dat wat voorheen verborgen was, geopenbaard wordt. Wordt zichtbaar gemaakt. Dat wat men voorheen niet kon zien, wordt nou ineens wel gezien. Daar gaat het om. Dus het heeft daar twee aspecten, die hele besnijdenis. Het is namelijk het wegnemen van de omhulling en het openbaar maken van dat verborgen was. Of gewoon, je kunt zeggen, het is de openbaring van dat wat verborgen was voorheen. Openbaring betekent trouwens ook ontsluiering en heeft dus eigenlijk dezelfde betekenis. Het wegnemen van de omhulling, het openbaar maken van het nieuwe dat wat verborgen was. En daar gaat het hier ook om. Er staat hier in welke gij ook besneden zijt. En dan laat ik de tussenzin weg. In welke gij ook besneden zijt, door de besnijdenis van Christus. Let wel, niet de besnijdenis van Jezus, want dan zou het een letterlijke besnijdenis zijn die met handen geschiet, want de Heer Jezus werd, toen hij 8 dagen oud was, of toen hij 7 dagen oud was, moet ik zeggen, op de 8e dag werd hij besneden, staat tenminste netjes in Lucas 2. Maar dit is niet de besnijdenis van Jezus, dit is de besnijdenis van Christus. En wat dat is, hoef je niet te raden, want staat er gewoon achter. Er staat namelijk dat de besnijdenis van Christus is zijn dood en opstanding. En de reden daarvoor is heel eenvoudig. Want door zijn dood werd zijn vleeselijk lichaam, zijn oude mens, om het maar zo te zeggen, weggenomen. En door zijn opstanding verscheen hij inderdaad als de nieuwe mens, als de eersteling namelijk van een nieuwe schepping. Ja, ik zei niet dat zijn zondige mens werd weggenomen. Ik zei alleen zijn vleeselijke mens, zijn oude mens. Maar zelfs zondig zou ik hebben kunnen zeggen, omdat het nog steeds zo is dat hij die geen zonde gekend heeft, voor ons tot zonde werd gemaakt, volgens 2 Korinthe 5, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En dat betekent dat de Heer aan het kruis hing, wel degelijk als zondaar, en dat uw en mijn zonden wel degelijk op dat moment door hem gedragen werden, en hij werd door God dus wel degelijk beschouwd als zondaar. Zie. En dat werd weggenomen daar. Dat lichaam werd weggenomen omdat het stierf. Want dat is besnijdenis. En dat staat hier dan ook. De besnijdenis van Christus zijnde met hem begraven. Er staat, wij zijn ook besneden door de besnijdenis van Christus, zijnde met hem. Ja, dat voelt me wat in. Zijnde met hem besneden. Of zijnde met hem gestorven en begraven en opgewekt. En zelfs nog met hem gezet in de hemel, want dat zou er dan ook nog bij moeten, eigenlijk. Zijnde met hem begraven. Want door dood en begrafenis natuurlijk, wordt de oude mens, de omhulling dus weggenomen. De voorhuid is daar een beeld van. Zijnde met hem begraven in de doop. In de doop in Christus overigens, over het woord doop ga ik nou maar niet praten, dat is veel te ingewikkeld. Maar er staat zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt. Hier gaat het om de doop in Christus en de doop in zijn dood, naar aanleiding van de woorden uit Romeinen 6. Daaraan zijn ze ontleend. En daar vind je ze uitgebreider. Ik zou ze aan de hand van dat schriftgedeelte dan moeten verklaren. Maar dat doe ik dus niet. Maar het gaat maar om het principe dat we ondergedompeld zijn in Christus, want in hem zijn we gedoopt. En als we ondergedompeld zijn in hem, dan zijn we ook ondergedompeld in zijn doop en dus ook in zijn opstanding. Dan hebben wij deel aan hem dus en deel aan alles wat hem overkwam. Zo zit dat gewoon. Of anders gezegd, dat is misschien makkelijker. Als het inderdaad zo is dat we met hem nieuw leven hebben ontvangen, dan betekent het dat dat leven wat wij van hem, met hem hebben ontvangen, is precies hetzelfde leven als dat van Christus. Maar het leven van Christus is een leven uit de dood en dus na de dood. En zo is het met ons leven dus ook. De Heer Jezus Christus had deel aan dood, begrafenis en opstanding. En daarna kregen wij deel aan die dingen waar hij deel aan had. Zodat wij deel hebben gekregen aan zijn dood, aan zijn begrafenis en aan zijn opstanding. Want dat is het leven wat in ons is. Het leven is immers Christus. Nou, die stierf. En werd begraven en stond uit de dood op. En aangezien besnijdenis een beeld is van dood en opstanding, kan er dus gezegd worden dat wij besneden zijn door de besnijdenis van Christus. Want we zijn immers met hem begraven en met hem opgewekt. Dat is wat hier staat. En nou, dat is wedergeboorte. Want wedergeboorte is helemaal niks anders dan dood en opstanding. Of je dat nou neemt letterlijk dood en opstanding in verband met het vlees. Of je rekent dat, zoals hier, alleen in de geestelijke betekenis, maakt niks uit. Het gaat om het principe dat dood en opstanding, op welk niveau dan ook, maar dat dood en opstanding niks anders is dan wedergeboorte. Want wedergeboorte is immers het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe. Wel, dood en opstanding is dat ook. En daar gaat het hier dus om. En er wordt een ander woord voor gebruikt hier zelfs, besnijdenis. Want besnijdenis is ook niks anders dan dood en opstanding. Wel, het is er een beeld van. De doop trouwens in water is dat ook. Precies dezelfde betekenis. Het ondergaan in het water is een beeld van sterven, verdrinken eigenlijk, sterven. En het daarna weer uit het water oprijzen is een beeld van geboorte. En in dat geval dus wedergeboorte. Dat is heel eenvoudig. Het spreekt allemaal over wat Christus ondergaan heeft. Of het spreekt over wie Christus is. En wat wij zijn geworden in hem. Daar ging het immers om. Dat we niet geleid zouden worden naar de eerste beginsel der wereld. Maar geleid zouden worden naar Christus. Dan is de vraag, goed, dan worden we geleid naar Christus. Dat betekent dus dat we onszelf de vraag stellen, wie is Christus? En dan zeggen wij, wel, dat is diegene die stierf als mens, maar uit de dood opstond als eersteling van de nieuwe schepping. Wel, wat hebben wij daar dan aan? Nou, wij zijn met hem. Als gelovigen zijn we met hem gestorven, begraven en opgewekt. Daarom moeten we tot hem geleid worden, opdat we zouden leren verstaan, punt 1, wie hij is. En in de tweede plaats dus, als consequentie ervan, wie wij in hem geworden zijn. En zodra wij menen onze eigen positie te kunnen beschrijven, los van die van Christus, komen we altijd verkeerd uit. En helaas, er zijn vele gelovigen die zich daarmee bezighouden. Die spreken over de gelovigen. In plaats van over degene in wie zij geloven. Ze hebben het over hun positie als gelovigen, een positie als kerk, als gemeente. Volg meteen achter in deze wereld, uiteraard altijd. En in de maatschappij, noem maar op. Nou, dat is heel misverstand. Want onze positie is ontleend aan de positie van Christus. En wat is de positie van Christus in de maatschappij? Die bestaat niet. Daar is alles mee gezegd. Hij heeft geen positie in de maatschappij. Integendeel, hij heeft geen positie in de samenleving. Hij heeft geen positie in de wereld. Integendeel, zijn positie is juist bepaald doordat hij door de wereld en door de zijnen, dus door de samenleving en de schepping in het algemeen, verworpen werd. Hij kwam in de kosmos, diezelfde wereld als hier in Colossenzen 2 vers 8. Hij kwam in die wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend, maar verworpen. En hij kwam tot het zijne, dat was de samenleving, de cultuur, de maatschappij waarin hij kwam, onder Israël. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Hij werd verworpen en hij werd gebracht buiten de legerplaats en gedood. En dan een gelovige die deel heeft gekregen aan zijn dood en opstanding, maar praten over zijn positie in de maatschappij. Nou, die heeft hij helemaal niet. Daarom kan hij er ook zo lang over praten. Hè? Want dat is onbegrensd. Het is niks namelijk, het heeft dus ook geen grenzen. Daar kun je dus oeverloos over praten. Dat leidt tot niets. En u ziet, als we dus terug proberen te gaan naar de eerste beginsel der wereld, dan blijkt dat het feitelijk onmogelijk is. Want of we houden ons bezig met de oude mens, of er is niets. Want die nieuwe mens die wij in Christus geworden zijn, die heeft geen positie in deze wereld. Integendeel, die hoort thuis in een nieuwe schepping. En eigenlijk zou je dan kunnen zeggen, die hoort thuis in de toekomst. Want zo zit het dan eigenlijk. En daarom moeten wij niet terug naar de eerste beginselen der wereld, maar we moeten verder om te zien wie Christus is en zal zijn. En om te zien, om ons uit te strekken naar de openbaring van Christus, ook in de toekomst. Want dat is het verhaal. We hebben deel, we zijn dood voor wat betreft de oude wereld. En we hebben deel aan zijn opstanding voor wat betreft de nieuwe wereld. Want het moet duidelijk zijn, het zijn twee dingen, hoewel we ze in één adem kunnen noemen. Hè? Dood en opstanding, kan ik met één woord noemen. Hè? Nou, maar ook met twee trouwens. Besnijdenis. Of wedergeboorte. Maar je kunt het opsplitsen in twee dingen. Namelijk dood. Maar dat is dat deel van de begrip wedergeboorte, wat staat in relatie tot de oude schepping. Wel, voor de oude schepping zijn we dood. En daarna spreken we over opstanding en dat is de relatie die we hebben tot de nieuwe schepping, want in de nieuwe schepping leven wij. Vandaar dat we over onszelf als gelovigen kunnen spreken als over doden en als over levenden. Dat is wat de apostel Paulus ook doet in de Galatenbrief. Hij zegt, ik ben met Christus gekruist en ik leef tegelijkertijd. Maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Want dat ik gestorven ben, zegt hij, ben ik der wet en der wereld gestorven. En wat ik leef, dat leef ik voor God. Het een heeft te maken met het verleden. Voor het verleden zijn wij dood en levend zijn wij voor de toekomst. Daar gaat het hier ook om, in de schriftgedeelte. Wel, in de eerste plaats ging het dus om besnijdenis. We hebben het over beginselen, twee belangrijke beginselen van de wereld. Besnijdenis, wel, de apostel zegt, dat is allemaal al geregeld. We hebben niet deel gekregen aan het teken, maar we hebben gekregen aan de werkelijke besnijdenis. Ja, vergis u nou maar niet, dat is de werkelijke besnijdenis. Ik ga er nou maar even aan voorbij, maar als u zo'n Bijbel hebt als ik, dan staat er onder vers 11 een verwijzing naar zowel Deuteronomium 10 vers 16 als Jeremia 4 vers 4. En in beide schriftplaatsen vindt u een uitspraak over besnijdenis, maar niet de besnijdenis van de voorhuid, maar besnijdenis des harten heet het dan. En dat betekent gewoon een besnijdenis naar de inwendige mens, oftewel gewoon geestelijke besnijdenis. Daar komt het op neer. Zodat u ziet dat ook in het Oude Testament geleerd wordt dat de besnijdenis van de voorhuid een beeld is, een uitbeelding is van de werkelijke besnijdenis. En die werkelijke, die ware besnijdenis wordt dan in deze twee schriftplaatsen genoemd. Deuteronomie 10 vers 16, Jeremia 4 vers 4. Later in het Nieuwe Testament natuurlijk ook, nog een paar maal in Romeinen 2 bijvoorbeeld. En het meest bekende is natuurlijk Filippenzen 3, een paar bladzijden terug is dat. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar van belang is dus dat we zien dat tot het beginsel van de wereld hoort de besnijdenis. Maar we hebben deel gekregen aan een veel betere, een hogere, namelijk aan de echte besnijdenis. Namelijk, we hebben deel gekregen aan de dood en opstanding van Christus, want dat is de besnijdenis. Nou, dan is dat geregeld. Dan hebben we nog een belangrijk beginsel der wereld. Na de besnijdenis ook de wet. En hoe zit het dan met ons leven voor de wet? Dat staat er ook achter. Want dat staat in vers 14. Er staat, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was. Want kijk, de wet was niet tegen de heidenen, want de wet was nooit aan heidenen gegeven. Maar de wet was tegen Israël, want de wet was aan Israël gegeven. En het aardig om te zien trouwens, dat de apostel zo zegt, uitgewist hebben het handschrift dat tegen ons was. In het algemeen wordt gesproken over het voordeel van de Jood en over het nut van de besnijdenis enzovoorts. En er wordt gesproken over dat de wet een voordeel zou zijn voor Israël. Maar hier wordt het wel anders gezegd door de apostel. Hij beschouwt de wet namelijk niet als een voordeel, maar als een tegendeel. Hè? Namelijk, de wet was tegen ons. En daarom moest die wet ook uitgewist worden. Je kunt wel zeggen, ja, de wet is toch een van de beginselen der wereld. En dan zegt Paulus, ja, dat kan dan wel zijn, maar hij is uitgewist. En niet bij vergissing. Gebeurt bij mijn banden ook wel eens, hè? Dan worden ze uitgewist. Hè? Worden ze een keer te vaak omgekeerd, hè? Thuis, hè? Ja, bij de tweede keer omkeren gaat het fout. Dus dan gaat de eerste kant er weer af, hè? Dat lijkt me duidelijk. Dat is ons wel eens overkomen. Maar dat is bij vergissing dat gebeurt. Dan ben je opname kwijt. Maar met de wet ligt dat wel wat anders. De wet is inderdaad uitgewist, staat hier. Maar niet bij vergissing. Maar heel, heel uitdrukkelijk is dat gebeurd. Dat was ook de bedoeling ervan. Uitgewist hebben dat handschrift dat tegen ons was. In inzettingen bestaande. Want de wet is inderdaad, of dat handschrift wat hier genoemd wordt, dat is inderdaad de wet. Het zijn de inzettingen namelijk van het Oude Testament. En hij herhaalt het nog eens een keer. Hij zegt, het welk enigerwijze ons tegen was. Hij zegt het dus twee keer. Hij zegt, denk er even om, de wet is niet een pro, maar een contra. Men heeft de wet nooit mee, men heeft de wet altijd tegen. Je kunt nooit je toevlucht tot de wet zoeken, integendeel. Want zodra je met de wet in aanraking komt, zit je verkeerd. Dat is in het Nederlands trouwens ook zo. Als men u vraagt, bent u wel eens met de wet in aanraking geweest? Hè? Dan bedoelt men inderdaad of je wel eens veroordeeld bent. Daar komt het op neer. Hè? Dan zit het verkeerd. Daar hoor je niet mee in aanraking te komen. Want de wet is ons tegen. Waarom? Omdat wij per definitie zondaren zijn. En wij zijn dus van nature allergisch voor de wet. Zo zit het eigenlijk, hè? Sommige mensen meer dan anderen, heb ik de indruk. Maar goed. Maar je kunt er beter maar wel allergisch voor zijn. Hè? Want zo is het. Die wet is tegen ons. En die wet is uitgewist, staat er. Hij heeft datzelfde uit het midden weggenomen. De wet was namelijk het midden van Israël. Israël was vergaderd rondom de wet. Ik hoop dat u dat zich herinnert. Het is wel een paar jaar terug natuurlijk dat gebeurde. Maar het was dus zo dat bij de uittocht uit Egypte, zal ik daar de draad maar even opnemen. Na de uittocht uit Egypte werd het tabernakel gebouwd. En het was in het algemeen zo dat in het legerkamp van Israël, de 12 stammen van Israël waren gegroepeerd rondom de, nou laat ik het niet al te uitgebreid maken, laten we maar zeggen, rondom de tabernakel. Rondom de voorhof dus. En de voorhof was rondom de tabernakel zelf. En de tabernakel was eigenlijk rondom het Heilige der Heiligen. En het Heilige der Heiligen was rondom de Ark des Verbonds. En de Ark des Verbonds was rondom de wet. U ziet, wat was het in het midden van Israël? De wet. Was in het midden van Israël. Daar leefde het op eigenlijk. Was de bedoeling. En dat dankte Israël zijn bestaan aan. Vandaar dat de boom des levens ook inderdaad stond midden in de hof. Zelfs dus in het midden. Dat is de levensbron. Zie? Maar hier vinden we de wet in het midden. Maar er staat, hij heeft datzelfde uit het midden weggenomen. Het is heel opmerkelijk dat toen de slang in gesprek raakte met Eva, in de hof was dat dus, hè? Daar moet ik nou ineens aan denken. Maar toen had zij het over een boom, de boom de kennis des goeds en des kwaads, die in het midden van de hof stond. En dat was een misverstand. Want die stond niet in het midden, zij dacht dat die in het midden stond. Want in het midden stond de boom des levens. Want dat stond er namelijk in Genesis 2. En in Genesis 3 heeft Eva het erover gezegd, nee, de boom der kennis des goeds en des kwaads staat in het midden van de hof. Nou, dan moest hij daar nodig weg. Het was een grote fout. En zo is het hier ook, want de boom der kennis des goeds en des kwaads is natuurlijk niks anders dan een beeld van de wet. In de eerste plaats, dus heel duidelijk. Maar inderdaad, die wet was in het midden van Israël. In het midden van de vrouw, ook hier, hè. Dat is Israël immers. Maar hier staat, hij heeft dat zelf uit het midden weggenomen. Dat was de bedoeling ook. Hij heeft de wet weggenomen, waar heeft hij die dan gelaten? En dan wordt het heel netjes gezegd, en heel kort, maar met wat overdrachtelijke taal uiteraard. Ik vind het altijd heel mooi hoor. Er staat, hij heeft het zelf aan het kruis genageld. Dat betekent dat door de kruisiging van de Heer Jezus uiteraard een einde kwam aan de werking van de wet. En dus aan de bedeling van de wet. En als je dat zo kort mogelijk op wat dichterlijke wijze wil zeggen, dan zeg je, de wet werd dus gekruist. En dat is zo dwaas nog niet, want als we er goed over nadenken, zouden we moeten zeggen dat eigenlijk de hele oude schepping gekruist werd. Toch? Want het was het lam God dat de zonde der wereld wegnam. En één stierf voor alle, hij stierf zelfs voor de wereld. En als één voor alle gestorven is en dus voor de wereld gestorven is, dan zijn allen en dus de wereld gestorven, inclusief de wet. Eigenlijk werd dus de hele oude schepping gekruist. U en ik werden daar gekruist. Maar goed, daar gaat het nou niet speciaal om. Het gaat er hier om dat die wet gekruist werd. Omdat de dood van de man, zegt Romeinen 7, een eind maakt aan de wet, aan de werking van de wet. En dat is inderdaad gebeurd. Dat betekent dat de besnijdenis vervuld is in de dood en opstanding van Christus. En wij zijn dus besneden, dus dat probleem opgelost. En het probleem van de wet bestaat niet meer, want de wet is officieel beëindigd. Het handschrift is uitgewist, dan wel de wet is aan het kruis genageld. En met als resultaat dat de overheden en de machten werden uitgekleed, staten. Er staat de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Hier wordt gesproken over de overwinning die Christus behaald heeft over de overheden en machten van deze oude wereld. Als je nou praat over beginselen van deze wereld, dan zou je toch ook moeten praten over die overheden en machten die heerschappij hebben over deze wereld. Maar er staat dat Christus hen overwonnen heeft. Hij heeft ze zelfs bespot, staat er eigenlijk. Heeft ze namelijk uitgekleed en ze toen in het openbaar tentoongesteld. Ik weet niet hoe oud u bent, maar misschien herinnert u zich nog wat in Nederland gebeurd is met de NSB'ers. Ik niet natuurlijk. Want ik mocht er niet naar kijken, bovendien ik lag nog in de wieg toen het gebeurde. Maar dat is inderdaad wat er gebeurde. Men kleedde hen uit en men stelde ze in het openbaar tentoon. Ja, niet overal gebeurde dat, maar het is wel gebeurd. Zie? Nou, daar gaat het hier om. Ze werden in hun hemd gezet. En dat is de meest nette manier, geloof ik, om het nog te zeggen in Janssen en Tilanus, denk ik dan maar, hè. Maar goed. Ze zijn uitgekleed. Hun werd hun heerlijkheid ontnomen. Hun kleed werd ontnomen. Hun heerlijkheid werd hun afgenomen. En ze werden tentoongesteld in het openbaar, bespot, aan de schandpaal als het ware. En zo heeft de Heer over hen getriomfeerd. Zij zijn er nog wel, deze overheden en machten, maar zij hebben al de nederlaag geleden. Of anders zegt, de slang is er nog wel, maar hem is de kop vermozzeld. En als je nou praat over eerste beginsel der wereld, zou je toch even moeten hebben over een slang. Ja, dat is de overwinning op behaald. En vandaar dat dus, op grond van al deze dingen, met deze oude wereld en met de oude mens is afgerekend. Dat betekent inderdaad dat God met de hele oude schepping niet rekent. Hij rekent alleen met de nieuwe, met de belangen van de nieuwe. En dat betekent dat hij ook niet rekent met onze oude mens, maar ook alleen met onze nieuwe mens. En als wij deze dingen leren verstaan, dan zouden we moeten doen wat dan inderdaad in het begin van Colossenzen 3 allemaal vermeld wordt en waar ik al over gesproken heb. Als wij namelijk ons realiseren dat de Heer niet rekent met een oude schepping, dan zouden wij dat ook niet moeten doen. Als de Heer zegt, die oude schepping is niet van belang, dan zouden wij moeten zeggen, die oude schepping is niet van belang. En als de Heer zegt, wel, je hebt toch nieuw leven ontvangen? Uw leven is toch Christus? Uw leven is toch gezet in de hemel? Dan zouden wij moeten zeggen, wel, die dingen zijn van belang. Namelijk de hemelse dingen. Die zouden we moeten bedenken en zoeken. Dat gaat ten koste van het aardse. Dat is een duidelijke zaak. Dat is een prijs die wij daar dan voor betalen. Dat is uiteraard zo. Maar niettemin hebben we geen andere keuze. De beste manier om ons geloof te betuigen, om onze dank aan de Heer ook te betuigen, is inderdaad te leven vanuit dat nieuwe leven wat God ons geschonken heeft. Ik zeg het opzet zo, omdat er mensen zijn die menen dat we uit dankbaarheid zouden moeten leven volgens de eerste beginselen der wereld. En dat kan natuurlijk niet. Integendeel, dat zou geen dankbaarheid zijn, dat zou de meest grove ondankbaarheid zijn. Omdat het een afwijzing is van de verlossing die wij ontvangen hebben. God heeft ons verlost van de wet en wij grijpen ernaar terug. Integendeel, onze dankbaarheid zouden we kunnen betonen door inderdaad daar niet onder te leven, ons daardoor niet te laten leiden, maar ons te laten leiden naar Christus en zouden zoeken de dingen die boven zijn waar Christus is. Want zo staat het er. Zoek de dingen die boven zijn. Wel, wat is er dan boven? Christus. Ja, meer is er niet. Zijn eenvoudig dus allemaal. Zie, we kunnen er wel moeilijk over doen, maar het blijft een eenvoudige zaak in principe, wanneer wij tenminste in de gaten hebben dat al deze dingen die boven zijn en die ons voor de toekomst ook beloofd zijn, vast liggen in persoon, in het wezen, in het werk van Christus. Die staat dan ook centraal in de Bijbelse waarheid en in de prediking. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn waar Christus is. Wel, hij is niet hier. Dienen de levenden niet te zoeken bij de doden. Hij is niet hier. Integendeel, hij is boven. Hij zit, dat wil zeggen hij rust, aan de rechterhand Gods. En die dingen zouden wij moeten bedenken. De dingen die daarmee samenhangen. Opdat we vervolgens onze gedachten zouden richten op de toekomstige verheerlijking van Christus. Want zodra we leren dat Christus niet alleen is gestorven, begraven, opgewekt, maar ook is gezeten aan de rechterhand Gods, terwijl hij verworpen wordt door de wereld, nu, dan betekent het ook dat wij dan zien naar de toekomst en leren over de toekomst, namelijk dat deze verborgen Christus in de hemel in de toekomst zal geopenbaard worden. En aangezien hij ons leven is, en aangezien wij dus hem zoeken, gaan onze gedachten ook uit naar de toekomstige openbaring in heerlijkheid van Christus. Nou, daardoor wordt het leven, het denken, moet ik misschien zeggen, van de gelovigen bepaald. Dus een toekomstverwachting. Dat hij uitziet naar de openbaring van hem die leed en stierf, die begraven werd, maar die opstond uit de dood en die inmiddels, als de verworpen overigens, maar die inmiddels gezeten is aan de rechterhand Gods, voortsverwachtende staat er dan, voortsverwachtende tot zijn vijanden gesteld zullen worden tot voetbank zijn de voeten. Want dat is de toekomstverwachting die wij als gelovigen hebben. Wanneer Christus zal geopenbaard worden die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En het past ons om ons aan te passen aan deze dingen die over Christus geleerd worden. Dat wil zeggen dat we ons realiseren dat we voor de wereld gestorven zijn, dat we hier geen blijvende stad hebben, maar dat we een positie hebben ontvangen als eerstelingen, meervoud nu, als eerstelingen van een nieuwe schepping, als een gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven, en dat we zouden uitzien naar de toekomstige openbaring van Christus. Wel, wij zien niet uit naar de openbaring van Christus in ons leven nu. Wij zien niet uit naar de openbaring van Christus in de wereld om ons heen, of in de samenleving. Integendeel, wij zouden dat misschien wel willen. Maar wij weten, want we hebben dat geleerd uit het woord, dat dat niet gerealiseerd zou of kan worden. Integendeel, wij weten dat het gerealiseerd zal worden in de toekomst. Bij de wederkomst van Christus, de openbaring van Christus in heerlijkheid, wanneer wij met hem in heerlijkheid zullen geopenbaard worden. Dat is ook wat de apostel Johannes zegt. Die kondigde eerst aan dat we kinderen Gods zouden worden. En daarna zegt hij dat we inmiddels kinderen Gods geworden zijn, maar dat het nog niet geopenbaard is. wat we zijn zullen. Wij weten wat we zijn zullen, maar het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Wij weten dat we zonen van God zullen zijn in de toekomst, maar dat is nog niet, wordt nog niet vertoond. Maar wij weten dat het zal geopenbaard worden wanneer Christus zal geopenbaard worden. En ook dan zullen wij hem zien gelijk hij is. Nu horen we alleen over hem. Nu kennen wij hem alleen uit het woord. En in de toekomst zullen we hem ook inderdaad aanschouwen. Maar dat gaat gepaard met de wederkomst van Christus in heerlijkheid. Maar let wel, hoewel hij geopenbaard wordt, ook in deze oude wereld in de toekomst, moeten we toch voor ogen houden dat die hele openbaring van Christus in de toekomst voor alles te maken heeft met die nieuwe schepping die in Christus tot stand gebracht is. Want het is weliswaar de openbaring van Christus in een oude, maar het is de openbaring van een nieuwe schepping in een oude of aan een oude. Want als Christus geopenbaard wordt aan deze wereld, wordt dus een nieuwe schepping aan deze wereld geopenbaard. Dan blijkt ineens dat die nieuwe schepping al bestaat, hoewel de wereld hem verwierp. En dan blijkt zelfs dat wij, die nu in deze wereld verworpen worden, ook nieuwe scheppingen geworden zijn in Christus. Nou, dat is die hoop die al ons leed moet verzachten. Dat is de hoop die wij als gelovigen hebben. Niet alleen in dit leven, maar ook een hoop voor, naar en in het toekomende leven. Want wanneer wij nu al eerstelingen zijn van de nieuwe schepping, dan betekent het inderdaad dat we ook de positie van de eersteling, de verhoogde positie dus van de eersteling, zullen innemen in de toekomst. Wel, dat is wedergeboorte. En niet alleen dat, het is als meer dan dat, het is meer dan wedergeboorte, het is als de wedergeboorte van de eersteling en van de eerstelingen. De bijzondere positie die wij innemen vandaag aan de dag is dan ook niet slechts dat wij een nieuw leven hebben ontvangen in Christus, maar het is bovendien dat wij als eerstelingen dat leven hebben ontvangen en daarom een hemelse bestemming hebben. Omdat al wat als eerste verschijnt in de wereld bestemd is voor de Heer en voor de hemel. Amen. Zullen we danken? Trouwe Vader in de hemel, we hebben zoveel reden om u te danken voor al deze zegeningen die u ons hebt gegeven. En dat niet alleen, we danken u ook dat u ons willen bekendmaken. Dat u zoveel woorden gebruikt hebt ook om ons op de hoogte te stellen van deze geweldige rijkdommen. We danken u, Vader, dat we ze ook mogen leren verstaan. En hoewel wij de dingen nu niet zien, dat we ze toch mogen leren uit uw woord. En we danken u, Vader, dat we daarin geoefend mogen worden. We door oefening, door gewenning de zinnen mogen oefenen en mogen komen tot kennis van u en van onze heiland, die aan uw rechterhand gezeten is in de hemel als onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En we danken u, Vader, dat wij als eersteling ook deel hebben gekregen aan dat priesterschap. Dat u ons getrokken hebt als eerstelingen uit deze oude vergankelijke wereld. En we danken u dat we een plaats hebben gekregen, een vaste positie aan uw rechterhand. Dat we gesteld zijn in de hemel zelf. En dat we gesteld zijn als eerstelingen ook van de nieuwe schepping. We danken u, Vader, dat we daar ook ons deze middag mee mochten bezighouden. Dat we onze tijd ook mochten reserveren om uw woord te openen, ook als broeders en zusters met elkaar. En ons mochten bepalen bij de dingen die ons van God geschonken zijn. Dat we mochten zoeken de dingen die boven zijn. Dat we mochten bedenken alles wat gedaan is door u in Christus. En we danken u, Vader, dat we daar niet alleen deze dag, maar ook alle dagen van ons leven bij bepaald mogen worden. Dat ons denken gericht mag worden op u en dat dat het enige is wat ons de overwinning geeft over de omstandigheden in deze oude wereld. We danken u, Vader, dat we mogen leren uit uw woord, maar ook mogen ervaren dat we in u meer dan overwinnaars geworden zijn. Dat we deel hebben gekregen aan het leven van Christus, die gezeten is aan uw rechterhand en die zelf de dood overwon en de eersteling geworden is van de nieuwe schepping. Wij danken u, Vader, voor deze overwinning. We willen u vragen, wilt u ook in de komende dagen onze gedachten daarbij bepalen? Wilt u onze gedachten, onze harten richten op uzelf? Omdat wij zouden zien op Christus, onze overste leidsman en voleinde des geloofs. En omdat andersom ook uw naam in ons leven, in onze harten, ook in onze levens verheerlijk mag worden. Want daartoe hebt u ons geroepen en daartoe willen we ons stellen. Wij danken u, Vader, voor die rijkdom en voor deze zegeningen. Amen.